We gaan met 2 Petrus verder. En we zijn de vorige keer in vers 1 en 2. Vooral vers 1 hebben we het gehad over. Hebben we de hele studie over gedaan. Over de Heer die hen gekocht heeft. Verloochenende. En een haastig verderf over zichzelf brengende. En dan vers 2. En velen zullen hun verderfenissen navolgen. Door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Danken voor het kruis, Vader, dat ons verlossing heeft gebracht. Dank u, Vader, dat de Heer Jezus, dat was toch het enige offer wat u kon accepteren als mens, voor mij en voor iedereen gestorven is. En daardoor een eeuwige verlossing heeft bewerkt, Vader. Vader, dat mensen dat toch zullen aannemen. En dat wij het ook aan de mensen zullen vertellen. Wilt u ook weer licht op het woord geven, Vader? In de brief van de tweede brief van Petrus, Vader, die over de toekomst gaat. Als u Israël gaat zuiveren en door de antichrist, Vader. En om dan het koninkrijk hun binnen te brengen, Vader. Wilt u ons licht daarover geven, Vader, zodat we dat ook gaan verstaan. Door de Heilige Geest. In de naam van de Heer Jezus Christus vragen en danken wij dat u. Amen. Goed, wij zeiden het al, we zijn in vers 1 vorige keer geëindigd. Over dat gekocht heeft en dat ze hem verloochenen. Ja, verloochenen. En wanneer verloog je hem dan? Hè, als ze de antichrist aannemen. Die met het oud-testamentische systeem, met de wet en de offers en de tempel. En daarmee ook natuurlijk het verloochenende van het verlossende bloed van de Heer Jezus Christus aan het kruis natuurlijk. Het nieuwe verbond, hè? Dat is wat hij... Oké. En dan vers 2. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. Dat is het gevolg van vers 1, ja? Je hebt die valse leraars, nou, die vertellen het, die leren het aan mensen. En die krijgen dus volgelingen. En dan zie je dat er zullen velen het navolgen. En het is frappant dat je krijgt voor de leugen vaak veel meer mensen op de benen dan voor de waarheid. We hadden het vanavond even over, iemand die zei, High Holland, dat was een televisieprogramma of een bepaalde serie. En er was Amerikaans, die begroette dan de Nederlands. En ik ken die serie niet, bepaalde zich. Ik zei, wat is er voor een serie? Ja, is dat een beetje een normale serie of niet? Of is het vol van overspel en intriges en dat soort dingen? Nou, dat was het dus. En dan is het razend populair. Terwijl als je een mooie degelijke serie maakt, hè, wat het allemaal correct en netjes is en moreel niet verwerpelijk, ja, dan raak je het aan de straatstenen niet kwijt. Nee. Dus ja. Dat is zo. En je zag Hitler, hè, wat hij aan mensen trok. Veel mensen. En je ziet er ook in het lichaam, en met Israël is het zo, maar met het lichaam van Christus is het ook zo. Het middendeel gaat niet achter de waarheid aan. Nou, en dat is dus door de hele Bijbel al zo. Velen zullen hun verderfenissen volgen. En wat denk je bijvoorbeeld van, er zijn hem aan van te kijken, als de paus ergens komt. Ze hebben al van alles op hem aan te merken, maar als je ergens komt bij in een ander land, 1, 2 miljoen, duizenden, miljoen, komen erop af. Dat is toch niet te geloven? Het is één grote leugen. Ja? Maar je ziet die, dus dat is, omdat men denkt dat het de waarheid is op een of andere manier. Maar ja, het is in de Bijbel toch altijd nog zo, dat de weinigen, die blijven getrouw. Je hebt niet de meerderheid. En dat zie je dus bij Israël. Denk bijvoorbeeld aan Elia. Die dacht, ik ben hier helemaal alleen. En Elia was depressief. Die vond zichzelf zielig. En die dacht dat hij alleen was in Israël. Ja, daar. En hoeveel waren het er uiteindelijk dan nog? 7000. 7000 die de knieën voor de Baal niet gebogen hadden. Wat denk je toen Nebukadnezar dat beeld voor zichzelf liet oprichten? Nou, ze moesten allemaal buigen. Nou, hoeveel? Bijna iedereen deed. Behalve... Ja, 3. Sadrach, Mesach en Abednego. Die 3. Die bogen niet. Maar die gingen wel het vuur in. En ze werden behouden, ja. Nou, zo kunnen we meer voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld denk aan Noach, Lot, de stad die omkwam. Dus ja, velen zijn het, die denken dus dat het, het zal wel kloppen. Ja, men denkt, bij ons toch ook, van hoeveel mensen komen er bij jullie? En als het een beetje een redelijk aantal is, dan is het in hun ogen betrouwbaarder. Als dat je met een klein clubje bent, zoals ze dat noemen. Maar dat clubje heeft toevallig wel de waarheid, ja. Dus ja, dus velen, dat is een iets wat nu ook, wel wat we nu ook zien, maar in de grote verdrukking is het ook een heel belangrijk iets, ja. De velen en de weinigen. Ga met me mee even naar Matteüs 24. De Heer Jezus spreekt daar ook over, Matteüs 24. Ziet gij aan wat voor oog is? Ja, de mens ziet aan wat voor oog is, toch? En kijk in Matteüs 24, vers 11. Dan spreekt hij dus over de tekenen van het einde van de wereld. En de Heer Jezus Christus spreekt over die tijd van de grote verdrukking. En dan zie je dus in vers 10. En dan zullen er velen geërgerd worden. En zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan. En zullen er velen verleiden. Zie je? En omdat de ongerecht, dat is zo'n valse profeet. Valse leraars, ja, profeten, zullen velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Zie je, de ongerechtigheid wordt vermenigvuldigd. En daardoor de liefde van velen zal verkouden. Nou, en wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nou, hoe noemen we dat, dat kleine clubje wat in de grote verdrukking gelooft? Kleine kudde. Het gelovig overblijfsel. Ja? Is ook niet. Dat zijn nou die weinigen. Het zijn niet de velen die dit koninkrijk ingaan. En dat is dus wat we zien in de grote verdrukking. Ja, en als Petrus spreekt over. Even terug. En we gaan er niet heen hoor, maar in Openbaring. Dan zie je de antichrist. Nou. Die de hele wereld verleidt. Ja. Op een minderheid na dan. En ze zullen hem allemaal navolgen. En ze zullen hem allemaal aanbidden. Dus de grote massa. Die volgt hem na. En zij denken dat ze gelijk hebben. Ja. Nou, Peter zegt hier in vers 2. En velen zullen hun verderfenissen navolgen. Dus dat zijn in vers 1 die verderfelijke ketterijen. Bedektelijk invoeren. Ja, het wordt gebracht als zijnde de waarheid. Niet van hier is de leugen, nee. Ze brengen het als de waarheid. Bedektelijk, ja. Het is niet met open recht toe recht aan. Waarom niet? Omdat het een leugen is. Ja. En dan zie je, dat zijn die ketterijen. En daardoor de heren verloochenen. En een verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen. En dan, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. De weg der waarheid. We hebben het woord der waarheid. En je hebt ook de weg der waarheid. En de weg der waarheid zal gelasterd worden. Nou, de weg is ook zo'n uitdrukking in de Bijbel. Dat is bij Paulus zo. Het is in de hele Bijbel zo. De weg. Er is een weg. Wat is een weg? Een weg die gaat ergens heen. Ja? En we zeggen wel eens, ik ben verdwaald. Of ik rijd de verkeerde weg. Of rijk op de goede weg. Je hebt een goede weg en je hebt een verkeerde weg. Nou, als we even kijken in Matteüs 7. En dat is ook met die velen en weinigen, zien we dat ook daar staan. In Matteüs 7 vers 13, een bekende tekst. Ook over de weg. Zit ik weer met de draad tegen me. Nou is die weg, hè? Ja. Oh, wacht, is deze. Deze zit er, toch niet? Oké. Okay. Ja, zo meteen trek ik die. Oké. Okay. Ja, bedankt. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die door tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Ziet hier dus de brede weg, Die ze derf in gaat, wie gaan erin? Velen. Ja. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Dat is de weg naar het koninkrijk. We kennen dat schilderij natuurlijk wel, hè? En dat is, wordt natuurlijk ook vaak verkeerd uitgelegd. Want kijk, bij ons is het niet zo. En dan, ja, je hebt eenmaal de keus gemaakt en dan ben je, heb je eeuwig leven. Maar je ziet hier, de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Nou ja, dat is ook zo'n principe eigenlijk waarvan je zegt, nou ja, dat is natuurlijk ook nu zo. Het is niet zo dat er bijna niemand gelovig wordt. Gelukkig zijn er heel veel natuurlijk. Maar je ziet toch ook, in verhouding, is het ook weer weinigen die het leven vinden. Die het koninkrijk Gods ingaan, wat ons betreft nu in de hemel is natuurlijk. We zien hier dus een weg die naar het verderf en de weg die naar het leven leidt. Nou, gaan we mee eventjes naar Psalm 119. De weg der waarheid, zegt Petrus, ja. En je zou kunnen zeggen, we hebben dus twee wegen in de Bijbel. En inderdaad, je hebt de waarheid en je hebt de leugen. Iets anders is er niet. Nou, als je kijkt in Psalm 119, vers 29... Daar zien we het staan. Ja, in vers 27. Nee, ik lees vers 25. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord. Dat is iemand uit de grote verdrukking. Hè? Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Mijn ziel druipt weg van treurigheid, richt mij op naar uw woord. Wend mij van de weg der valsheid en verleen mij genadiglijk uw wet. Ik heb verkoren de weg der waarheid, uw rechten heb ik mij voorgesteld. Zie je, je hebt hier de weg, Petrus, staat twee keer in de Bijbel, de weg der waarheid. Je ziet hier dus de weg der waarheid, je hebt de weg van de valse leraars, ja. Dat is de weg van het verderf. En hier zie je dat David roept om, wend mij van de weg der valsheid weg. Dus je hebt de valsheid en je hebt de weg der waarheid. Hier zie je, je hebt het met de wet. Dat is in dat geval, in het Oude Testament, is dat de weg natuurlijk. En de weg der valsheid is natuurlijk de afgoderij, de baalsdienst. Dat is die andere weg. Het draait altijd om die keus, ja. Dat is de weg van de valse leraars. En zie je, dat is dus de weg der valsheid. En die brengen dus de mensen af, die verleiden de mens, weg van de weg der waarheid. Op de weg van de valsheid. Hoezo? Nou, dat is niet zo moeilijk. Als je valse leraar hebt, dan is zijn weg ook, dat is de weg der valsheid. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Kijk in Psalm 18. Psalm 18. 18, ja, Psalm 18. Vers 22. Hij zegt in vers 21, de Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij weder naar de reinheid mijner handen. Want ik heb des Heeren wegen gehouden. En ik ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan. Want al zijn rechten waren voor mij. En zijn inzettingen deed ik niet van mijn weg. Maar ik was oprecht bij hem. En ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. Zie je, ik heb des Heeren wegen gehouden. Ik heb de wet gedaan. Net zoals Paulus zegt, ik was onberispelijk. Alleen Paulus die was in dat opzicht, keek naar zijn eigen werken. Maar hier heb je David, is een gelovig iemand, ja. En die wist ook heel goed als hij een zondaar was. Dus ik de wegen des Heeren houden en niet van zijn God goddeloos afgaan. Je ziet hier ook, de andere weg is dus de weg van de goddeloosheid. Kijk ook met mij in Jesaja 35. Jesaja 35. Gaan ze niet allemaal doen hoor, er zijn er genoeg, maar een aantal, in Jesaja 35 vers 8. Dat is ook zo'n tekst, dan zie je in de grote verdrukking. En dan heb je het koninkrijk en dan is er een weg. In Jesaja 35 vers 8. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal daar niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn die deze weg wandelt. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal erop komen, nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. Dat zijn die weinigen. De weinigen die lopen, die wandelen op die weg en dat noemt hij de verlosten. Zie je dat? De weinigen, dat zijn de verlosten en de vrijgekochten des Heren. Nou, we hebben het vorige week toch gehad die hij gekocht heeft. Verloochenende. Dat zijn die valse leraars, die leerden dat. Maar hier zie je, dat zijn die weinigen en dat zijn de vrijgekochten des Heren. Dat zijn degenen, ja, die hebben ja gezegd. Ja? Die weten zich het eigendom, de schat, ja, van de Heer. En kijk, die zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Ja, droefenis en zuchting, dat is die andere weg. Dat is die brede weg die naar het verderf gaat. Dat is de valse leraars die de weg der waarheid lasteren en de valse weg leren. En die leidt naar het verderf. En hier zie je de goede weg. Dat zijn de reinen. Het is een heilige weg. En een onreine zal daar niet op doorgaan. Dus de Bijbel leert bijvoorbeeld. Hoe zegt hij nou? Nou zegt hij zal zalig worden. In Matthäus 24. Die volharden zal. Tot het einde die zal zalig worden. Juist, die bedoel ik. Dat zijn de gelovigen, ja, die op die weg wandelen. Hè, die bij leven en welzijn het eind van de grote verdrukking halen. Maar het gaat erom, die zal zalig worden, die gaan het koninkrijk in. En degenen die gestorven zijn, die zullen opstaan. En die zullen deze weg bewandelen. Dat zijn de verlosten. Mooi als je dat ziet. Kijk in Jeremia 6 vers 16. Jeremia 6 vers 16. Die zie je ook weer die goede en de verkeerde weg. Ja, als je leest, als je het Oude Testament ook leest, in Jesaja bijvoorbeeld, in Jeremia, het staat vol met de schriftprofetieën die allemaal over de toekomst gaan. Ze hebben een huidige vervulling, op dat moment bedoel ik. En ze hebben ook een vervulling allemaal naar de grote verdrukking en het koninkrijk. Dus dit is ook profetisch. En hier ook, zo zegt de Heer, vers 16, staat op de wegen en zie toe. Vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandel daarin. Kijk, en dan, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Dat zijn weer de valse leraars en degene die naar hun luisteren. Je hebt hier de weg, de heilige weg. Je ziet hier de weg. Dat is de weg, een goede weg. En als ze daarop wandelen, dan zie je, dan zult gij rust vinden voor uw ziel. Wat zegt de Heer Jezus? Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ja, hij zal u rust geven, ja, rust voor uw ziel geven. Dan gaan we ook begrijpen dat de Heer Jezus natuurlijk zegt. Welke weg zij moeten bewandelen. Want hier zie je de weg. Als je denkt in het Oude Testament, is de weg natuurlijk de weg, ja, van Mozes zou je kunnen zeggen, toch? De wet, de geboden, die moeten ze doen. Met de offers, dat is de weg die ze moeten bewandelen. Dat is wat hier bedoeld wordt. Dat wisten ze ook niet beter als dat. Maar als je profetisch kijkt. Ja kijk. Dan weten we. Breed is de weg, zegt de Heer Jezus toch. En smal. De velenen en de weinigen. En dan gaan we naar Markus 12 vers 14. Dus die weg. Waar eindigt die? En daarom leert de Heer Jezus ook in Markus 12 vers 14. Dat gaat over de strikvraag, over of ze belasting aan de keizer moeten betalen. Maar goed, als je ziet in vers 14 wat ze over hem zeggen. Deze nu kwamen en zeiden tot hem, meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt. Want gij ziet de persoon des mensen niet aan. Nou, dat is dus waar, dat klopt, wat ze zien. Maar gij leert de weg Gods in de waarheid. Dus je hebt de weg van God en Christus leert de weg in die waarheid. Nou, als je dit zo allemaal bij elkaar optelt, hè, in het Oude Testament, wat toen die weg was, nu is er een nieuw moment aangebroken, toch? De Heer Jezus Christus is op aarde. En hij leert de weg Gods in de waarheid. Maar de weg gaat ergens naartoe. Maar hoe kom ik op die weg? En dan weten we natuurlijk automatisch, Waar denken we nou aan? Wat de Heer Jezus zegt over de weg.
Ja,
goed zo. Goed zo, zusters. En broeder. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dan zegt hij, niemand komt tot de Vader dan tot mij. Dus die weg waar hij over spreekt, is de weg naar de Vader toe. En er is maar één manier, en het is zo absoluut, als je dat zegt, als je het woord en waarheid niet eens recht gesneden kent. Ik heb het in het verleden ook gebruikt, toen wist ik dat het woord en waarheid nog niet recht gesneden. Maar dat is een tekst die geldt voor alle tijden. Want hij zegt, ik ben de weg. De weg, welke weg? De weg waar de verlost op zullen wandelen. De weg des heils. De weg van de weinigen. Nou, we weten, het merendeel heeft Christus afgewezen. Een kleine minderheid heeft hem aangenomen. Maar hij is de weg tot de Vader. Want er is geen andere mogelijkheid. Dus dat sluit natuurlijk alles uit naar alle andere religies ook. Dat je kan niet tot God komen dan door de weg te bewandelen. Hij zegt, ik ben de weg. En ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Dus is de weg. Hij is degene die de weg heeft van de waarheid. Ja? Hij is de waarheid. Hij is de weg die het leven geeft. Ik ben de weg, de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja. En dan komt niemand tot de Vader dan door mij. Dus je moet die weg bewandelen. We weten het allemaal. Maar goed, dat was natuurlijk de weg van... Ja, nou komt... Nou, ik zei net dat dat kan je door alle tijden gebruiken. Maar let even op, hè. Want als hij dat zegt, de Heer Jezus, toen... Welke weg was dat? Ja, ik ben de weg. Maar waar eindigt die weg dan? Ja, kom je bij de Vader. Maar goed, dan ga je dus het leven, dan heb je het eeuwig leven. Het is de weg van het leven, ja. De weg des levens. Maar wat was het leven voor de Jood toen de Heer Jezus dat zei? Dat was het Koninkrijk. Dus dat is de weg, de Koninkrijksweg zou ik kunnen zeggen. Dat wil zeggen, de Koninkrijksweg op aarde. Dus een weg, een verheven baan waarop die verloste des Heren. Dan moeten wij natuurlijk niet het lichaam van Christus lezen die daar overheen wandelen. Nee, dat zijn de Koninkrijksgelovigen, dat zijn de heiligen uit het Oude Testament. Dat zijn alle heiligen voor de apostel Paulus. Kijk, dat kunnen we ook nog zien in Handelingen. 9 vers 21. Welke weg zou dat zijn? Nou, je denkt, hé, Handelingen 9. Nou, dat is de bekering van Paulus. Maar, kijk, Handelingen 9 vers 21. Dat is... Paulus die predikt, hij is gered. En in vers 20, hij predikt dat er stond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon Gods is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die het Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriep en die daarom hier gekomen is, opdat hij hen gebonden zou brengen tot de overpriesters? Nee, ik zoek van die weg. 9 vers. Nou, ik kan het even niet zo gaan vinden. Oh, maak. Nou, dat kan ik dus even niet vinden. Moest hier recht staan van die weg. En dan spreekt hij over die weg. Ja, dat was de weg. Die in verband met de profetie. Maar ik zie het zo gaan niet staan. Nou. 7? Oh, oké. Okay. Nee, ja, dat is hem niet. Nou goed, dat slaan we gewoon over. We gaan nu naar Handelingen 13 vers 10. Handelingen 13 vers 10. En dan zien we, er is wat veranderd, ja. Want je ziet Paulus, die gaat naar... op Cyprus. En dan komt hij... bij stadhouder Sergius Paulus, vers 7, een verstandige man. Deze Barnabas en Paulus tot zich geroepen hebben en zocht zeer het woord te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Tot Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest, en de ogen op hem houdende, zeiden, o kind, gij kind des duivels, vol van alle bedrog en alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren, de rechte wegen des Heren. De wegen des Heren zijn recht. Maar hier zie je dat de Jood probeert, en dat is natuurlijk een beeld van Israël, die de Heer Jezus heeft verworpen. En de Joden die dus nou Paulus vervolgen en proberen de heidenen tegen te houden, dat ze gered zullen worden. En je ziet hier, dan is het veranderd, want de rechte wegen des Heren, dan spreken we nu over de weg des Heren waar Paulus over spreekt. Natuurlijk, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot het waarheid dan tot mij. Dat zei hij tegen de Joden. Ja? En nu spreekt Paulus via Paulus. Spreekt Iriees via Paulus. En dan spreekt hij over de weg waar we praten over het lichaam van Christus. Ik zou willen zeggen, wij zagen net in de evangelie en daarvoor de koninkrijksweg op aardeweg. En hier zou je kunnen zeggen, ja, dit is de hemelse koninkrijksweg. Het is geen Bijbelse term, dat weet ik, dat zeg ik gewoon zelf. Of de bedeling der genadeweg, ja. Dus er is één weg tot behoud. Maar in de Bijbel moet je opletten dat je niet... Ja, dan zijn er toch twee wegen. De ene weg leidt naar het eeuwig leven op aarde. De andere weg leidt naar het eeuwig leven in de hemel. En dat moeten we gescheiden houden. En dat is waar Petrus over praat. Ja? De wegen des Heren in verband met het koninkrijk op aarde. Die leer waarvan de Heer Jezus zegt dat hij de weg is. Kijk, we kunnen al even gauw door naar handelingen 16 en 17. Je ziet hoe vaak het woordje gebruikt wordt. In handeling 16 vers 17, en dat is in Filippi. En dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods, der Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. De weg van de zaligheid. Nou, nog eentje en dan gaan we door. 18 vers 26. Dat is met Apollos, ja. Die wist alleen maar de doop van Johannes in vers 25. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. Ja, die had het nog over die andere weg. Dan zie je het, hè? En wat doet iemand, een lid van het lichaam van Christus? Want net zoals wij dat horen te doen, komen iemand tegen. Apollos was geen valse leraar. Hij was een dwaalleraar. Hij deed het niet opzettelijk, hij wist niet beter. Maar je ziet hier, hij was toch zachtmoedig. En je ziet leden van het lichaam van Christus, Aquila en Priscilla, die hoorden hem en die namen hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En dan zie je het resultaat. Apollos luistert en hij gaat over van die ene weg, want die weg die leidt niet meer tot het leven. Dus als je de weg van het evangelie neemt, daar krijg je geen eeuwig leven door. Dat zegt ons vaker. Vertel maar hoe ik zalig moet worden vanuit het evangelie. Ja, laat je verzoenen, dat staat er niet. Die vind je niet. Maar bij Paulus die weg en Apollos, kijk in vers 27, als zij wilden naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat zij hem ontvangen zouden, welke daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degene die geloofden door de genade. Je zou kunnen zeggen, de genadeweg. Ja? Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. Kijk, en ik zou zeggen, waren alle gelovigen maar in dat opzicht als Paulus, ja? Die zagen, hé, ik zit op de verkeerde weg. En nou heb ik de goede weg. De weg van het woord der waarheid recht gesneden. Dus ja. Ja, kijk, in hoofdstuk 19 vers 9, die lees ik toch ook nog eventjes. Dat is Paulus in Efeze. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, en dan zie je wat er gebeurt, hè? Kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte. Dus naar de anderen toe, in het openbaar. Week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere tyrannus. Nou ja, oké. Ik wil maar een algemeen principe dan even gaan met jullie naar Deuteronomium. In Deuteronomium 30 vers 16. Deuteronomium 30 vers 16. 30 vers 16. Kijk, dat is Mozes in het Oude Testament. En wat zegt hij? Ik gebied u heden de Heer uw God lief te hebben, in zijn wegen te wandelen en te houden en zijn geboden en zijn inzettingen en zijn rechten, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en de Heer uw God uw zegen in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. Nou, en dus in vers 17, maar indien uw hart zich zal afwenden en gij niet horen zullen, dan ga je dus die andere weg. Maar je ziet hier zijn wegen te wandelen en dat wil zeggen te houden zijn geboden en zijn inzettingen en zijn rechten. Het is onder de wet, hè, toen. Opdat gij leeft en vermenigvuldigt. Dan krijg je natuurlijk allemaal die aardse zegeningen, ja. Maar het gaat erom zijn wegen te wandelen. Dat wil zeggen dat je zijn geboden en zijn inzettingen houdt en zijn rechten. En dan zien we ook in 32 vers 4. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gerichten. God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en recht is Hij. Dus ja, je ziet hier mooi staan, al zijn wegen zijn recht. Dus wandel op die weg, en die weg is altijd recht. En de weg van de tegenstander, van de valse leraars, die zijn niet recht. Ze schijnen recht, maar het einde ervan is verderf. Nou, kijk even door. Dit is de laatste, Jozua 1 vers 8. Ik vind dat wel mooi, omdat je dat vaak zo genoemd ziet worden. Jozua 1 vers 8, dat is na Deuteronomium. Bladzijde 263. En Jozua gaat hun het nieuwe land inbrengen. En wat zegt hij tegen het volk Israël? Ze beloofde land, God gaat hem daarin brengen. En dan zegt hij tegen hun... in vers 7. Alleen wees sterk en heb zeer goede moed dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft. Wijk daarvan niet de rechter noch de linkerhand, opdat gij verstandiglijk handelt alom waar gij zult gaan. Zie je? Verstandig handelen. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan, kijk nu het over mijn weg, zult gij uw wegen voorspoedig maken en als dan zult gij verstandig handelen. Nou, dat is in dat geval de wet. Maar het principe is natuurlijk voor ons ook, ja. Dus wandel op zijn wegen. Als je dat doet, hè, als je dus zijn weg bewandelt, dat is niet alleen je wandelt, maar dat doet ook wat mij. Als het recht is, dan loop ik op de rechte weg. Maar je ziet dat ik zal dan... Hij zal mijn wegen voorspoedig maken. En dan zal ik verstandiglijk handelen. Dus zijn weg is ook dan mijn weg. Hè? Als ik zijn weg bewandel, dan heeft dat invloed op mijn weg. Op mijn loopje, zeg maar. Ja? En Paulus zegt ook, ik heb de loop geëindigd. Hij is begonnen op een weg en heeft die geëindigd. Nou, en die weg wordt gelasterd, zegt Petrus. Ja, de weg der waarheid. Nou, dat komen we natuurlijk vaker tegen in de Bijbel. Romeinen zegt dat ook. Dat door dat gedrag, door de verkeerde wegen te bewandelen. Ja, dan zit je niet op de rechte weg. Zit je niet op de heilige weg. Dan zit je niet op de weg van de verloste. Je ziet hier ook duidelijk wat Paulus ook tegen ons zegt. Ja, we zijn anders. Ja, hoe komt dat nou toch? Want we wandelen niet op dezelfde weg. Wat heeft Belial gemeen met, wat zegt Paulus toch? Wat heeft gerechtigheid met ongerechtigheid gemeen? Dus daarom, omdat je altijd op die andere weg zit, Paulus waarschuwt niet gelijkvormig te worden. Ja, dat je niet op de weg gaat wandelen die de ongelovigen wandelen. Kijk, wij weten dat wij blijven gered. Maar ja, goed. We zijn niet van deze wereld, omdat we eenmaal een andere weg bewandelen. En die leidt gelukkig maar naar het leven. Dus er zijn valse leraars in de grote verdrukking. En in vers 2, velen zullen hun verderfenissen navolgen. En daardoor wordt de weg der waarheid gelasterd. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ja? En zijn logenen de Heere die hen gekocht heeft. Die hen verlost heeft. Vandaar de weg van de verlosten. Ja, die gaan het koninkrijk in en de anderen niet en die brengen over zichzelf een verderf, want die weg leidt naar het verderf. Velen en uiteindelijk de poel des zuurs. En uiteindelijk ook hun toehoorders, hun volgelingen. En dat is precies wat de antichrist en Satan wil. En in vers 3, zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welk het oordeel van overlang niet ledig is, en een verderf sluimert niet. Ja, door gierigheid met gemaakte woorden. Gierigheid, wat is gierigheid? Hebzucht, toch? Ja, je hebt begeren. Nou, gierigheid in verband met geld, ja. Hebzucht, en dan hebben we het over religie. Ja, religie heeft heel veel te maken met geld. Kijk in Judas 11, dat is een paar hoofdstukken verder. Een paar bladzijden verder. Judas 1 vers 11 bijvoorbeeld. Dan zien we ook iets dergelijks staan. Ween, want de weg van Kaïn, die komen we ook nog wel tegen. Daar hebben we het andere keer al over. Ze zijn de weg van Kaïn ingegaan. En door de verleiding van het loon van Bileam zijn ze heen gestort. En zijn door de tegenspreking van Koren vergaan. Je hebt hier de weg van Kaïn, de verleiding van het loon van Bileam. En tegenspreking van Koren. Dat zijn drie facetten, die elementen die gebeuren. En daar hebben we het andere keer al over. Maar de verleiding van het loon van Bileam, zie je dat? Bileam, die is bezweken voor het geld. Daar kom je op dat moment misschien in nummer die niet zo erg achter. Maar later blijkt dat de zoon, terwijl het zo te zijn. Want hij moest ze vloeken en hij zegende. Maar dat deed God natuurlijk. Maar later heeft hij het aan Balak heeft hij gezegd wat hij moest doen. Waardoor Israël ging hoereren met de heidenen. En toen kwam het oordeel over hun. En Bileam heeft het loon gekregen. En kijk ook in vers 16. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden. En hun mond, dat zijn de tegenstanders, hè? En hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen. Verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Verwonderende, dat wil zeggen, niet dat zij zich over die personen verwonderen. Nee, ze praten zo daar, ja ze praten, nou, hoe zeg je dat? Net zoals Paulus zegt, verleid door schoonspreken de harten van de eenvoudigen. Wat doen ze? Om hen te verleiden, ja. Waarom? Om des voordeels wil. De fariseeën waren ook geldgierig, hè. En denk bijvoorbeeld aan de weduwe. Hoe ze dat deden met die weduwe. Die moesten betalen. Je ziet hier geldgierigheid. Dat is hebzucht in de religie. Want als je kijkt in Petrus ook, dan zegt hij ook nog met gemaakte woorden. Wat ze met gemaakte woorden. Nou ja, dat zijn gemaakte woorden. Dat, ja, wij zeggen al eens, nou, dat klinkt een beetje gemaakt. Toch? Een verdichtsel. Petrus zegt het in vers 16. Wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd. Ja? Nou, dat zijn die gemaakte woorden, ja? Het is niet echt. Het is namaak. Gemaakte woorden. Petrus zegt, nee, wij hebben geen gemaakte woorden. Ja? Maar die valse leraars wel. Dat zijn verzonnen verdichtsels. Je zou kunnen zeggen, gemaakte woorden, dat zijn wat ik hier net ook las, verwonderende over de personen om des voordeels wil. Ja, wat zijn gemaakte woorden? In dit geval, om mensen natuurlijk te verleiden, wat ook altijd natuurlijk erg goed werkt, is dat je natuurlijk mensen, hoe zeg je dat, stroop om de mond smeren, dat je vleierijen, ja, een verkoper die is ook altijd heel erg aardig. En als mensen, en heel erg vriendelijk en pluimstrekende woorden, dat is natuurlijk om iemand natuurlijk over de streep te trekken. Zo is het gewoon. En de antichrist zal ook door vleierijen, zal die, velen verleiden. Echt. Wat je hier ziet staan, door gemaakte woorden. En we kunnen bijvoorbeeld, laten we even kijken in Daniel 11, in het Oude Testament. Daar zie je drie keer staan. Daniel 11. Daniel 11. Nou ben ik dus helemaal in de war. Wie heeft hem al? Ja. Ezekiel.
976.
Ja, zie je, ik sloeg hem al aan. Daniel 11. Kijk. In vers 21. Daarna, dat gaat dus over die grote verdrukking, hè? En de antwoord is, daarna zal hem verachten in zijn staat staan, terwijl men de koninklijke waardigheid niet zal geven. Doch hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Dat gaat over de antichrist. Je kan het ook zien in vers 32 en 34. En die goddelooselijk handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Maar het volk die hun God kennen, de kleine kudde, zullen zij grijpen en zullen doen. Die zullen vervolgd worden. Zie je? Huichelen Nou, dat zijn ook gemaakte woorden, ja. En vleierijen. In vers 34. En als zij zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden. Doch velen zullen zich door vleierijen tot hen vervoeren. Dan gaan we niet allemaal uitleggen, die tekst. Maar je ziet hier vleierijen. Dat wordt veel gebruikt in verband met de antichrist. Allemaal in verband met de verleiding om de mensen de weg der valsheid op te krijgen en daar te houden. Ja? Nou, verder gaan we. En Paulus die het ook zegt, hè, door schoonspreken, dat hebben wij natuurlijk ook. Mensen die door schoonspreken, wat doen ze? Verleiden, wat? De harten van de eenvoudigen. He, of die jou met een schoon gelaat willen besnijden, maar zelf houden ze de wet niet. Maar ze doen het, waarom? Omdat ze in jouw vlees kunnen roemen. Zie je? Nou, dat is wat er gebeurt. Verleiding. En dan zie je koopmanschap bij Petrus. Ja? Van u een koopmanschap maken. Nou. Is dat nou ook weer zoiets bijzonders? Speciaal met de grote verdrukking? Ja, dat heeft ook met religie te maken. De Heer Jezus, hè, die ging naar de tempel. En wat deed hij daar? Wat zag hij daar? Wisselaars en zo. En toen zeiden jullie maken van mijn huis een huis van koopmanschap. Religie. Ja? Ik weet ook wel, sommigen die namen het geld mee en dan konden ze wat. Je kon niet altijd helemaal vanuit het zuiden van het land met een os of met een koe of naar de tempel lopen. Ja, dus dat kon, dat je dat in Jeruzalem zou doen. Maar zij hadden echt een handel van gemaakt om aan te verdienen. Denk aan Diana en die tempeltjes. Ja, religie is geld. Wij zijn ook in Rome geweest. En zelfs, ik kende verhaal in die winkel, dat we daar zo'n pinapparaatje zagen. En dan kon je geld doneren en pinnen van je rekening af laten schrijven. En dan had je weer een zegen van de paus. Kon je gewoon kopen, ja. Nou, het is allemaal business, ja. Dus religie is gewoon business. En in die grote verdrukking is het zeer zeker, daar gaat het ook om de welvaart, ja. Men zal het goed hebben. Kijk, in Openbaring 18, Babel, nou ja, dat is natuurlijk de tegenhanger van Jeruzalem dan. En dan zie jij het religieuze, dat is het religieuze systeem dan, hè, in die tijd. En dat is de val van Babylon. En dan zie je in handeling, even Openbaring 18 vers 10. Dat is, dan valt Babel. Van verder staande uit, kijk in vers 9. De koning der aarde die met haar gehoereerd en wilde gehad hebben, wilde, zullen haar bewenen en rouwen over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar brand zullen zien. Dus Babel gaat eronder. Dat doet de Heer natuurlijk. Van verder staande uit vrees van haar pijniging zeggende, wee wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in 1 uur gekomen. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waar meer koopt. Zie je? De antichrist zorgt voor vrede, hij zorgt voor welvaart, voor voorspoed. En dan zie je, want waar van goud en van zilver en van kostelijk gesteente en van palen en van lijnwaad en van purper en van zijde en van scharlaken. Nou, dat zijn allemaal kostbare dingen, ja, die je daar kan vinden. Allerlei welriekend hout en allerlei ivoren vaten en allerlei vaten van het kostelijkste hout. Ivoren vaten, dus nou, er zullen nog steeds olifanten zijn dan. Dat kan je geen ivoren maken, ja. Maar je ziet allemaal kostelijke dingen. Van het kostelijkste hout en van koper en van ijzer en van marmersteen. En kaneel en reukwerk en welriekende zalf en wierook en wijn en olie en meelbloemen en tarwe en lastbeesten en schapen. En van paarden en van koetslaars en van lichamen en de zielen der mensen. Je ziet, ze maken rouw over wat ze daar allemaal zien. Wat daar allemaal verloren gaat. Wat staat nummer 1? Goud. Wat is helemaal het eind van het rijtje? Je ziet het steeds minder worden. Lichamen en dan de zielen van de mens. Dat staat op de laatste plaats. Je ziet een ziel van een mens. Ja. Gaat allemaal. En dat kan ook niet anders. Ik. Ja. De leugen zit op de troon. En dat is de trots. Ja. En degene die zich natuurlijk vernederen. Dat zijn degenen die de Messias aannemen. De kleine kudde natuurlijk. Dus wat blijft er dan over? Allemaal eenmaal hoogmoed. En je ziet hier een mensenleven. Ze maken het meeste rouw. Dus net zoals dat je bijvoorbeeld een dure auto hebt. Hè? En dan stel je voor, ik heb een dure auto gekocht. En Paula die krijgt een aanrijding. En het eerste reactie is, hoe is het met de auto? Ja? Maar zo is het dus. Dat is het religieuze systeem. Nou, gaan we mee in Jesaja 56. Nee, sla ik over. We gaan naar Petrus. Kijk, Petrus in Jesaja staat, mijn bedehuis, dat is een bedehuis voor alle volken. Zo hoort het natuurlijk te zijn. En zo zal het ook eenmaal zijn in het koninkrijk. In de tijden van de Heer Jezus was Israël natuurlijk ook al in afval. En de grote verdrukking is natuurlijk hetzelfde verhaal. Het is niet zoals het hoort. Maar eenmaal in het koninkrijk zal het wel een bedehuis van alle volken zijn. En niet door geld geregeerd worden. Nou, en dan zegt Petrus in 2 Petrus 2 vers. En dan zegt hij ook. Ze zullen voor u een koopmanschap maken ook. En dan over welke het oordeel van overlang niet ledig is en in verderf sluimert niet. Ja, Statenvertaling is soms moeilijk te begrijpen. Het oordeel van overlang niet ledig is. Van overlang, dat betekent, het is, wordt, zo, als een oordeel niet ledig is, wat zou dat betekenen? Als een oordeel leeg is, laat ik zo zeggen, kan ik misschien beter zeggen. Dat betekent, als een oordeel, dan wordt het niet uitgevoerd. Als het leeg is. Dus, je kan bijvoorbeeld, en daar, dat staat ook in de Bijbel natuurlijk, dat mensen, als het oordeel niet snel uitgevoerd wordt, dan lachen de mensen erom. Met de doodstraf, je kan wel doodstraf hebben, maar als dat na 25 jaar pas. Dus dat heeft dan ook niet dat effect zoals het eigenlijk het hoort te hebben. Ja? Dat staat heel duidelijk. Ik dacht in Prediker dat het stond. En dus ik snap wel, het moet rechtvaardig uitgevoerd worden. Maar als het recht niet snel wordt uitgevoerd, hier heb je soms ook dat je denkt, een rechtszaak lees je of hoor je dan van. En dat is dan van 4 jaar geleden of zo. Hé? Ja, dus. Nee, maar in ieder geval, het oordeel, men zou kunnen denken, nou dat oordeel, dat zal allemaal wel meevallen. Nee, het oordeel over die valse leraars, uit vers 1, en degene die hun verderfenissen navolgen, het lijkt misschien omdat het de velen zijn, ja, dat ze misschien, dat je denkt, nou ja, hoe zit dat? Maar ze zullen niet ontkomen aan het oordeel, want het oordeel is van overlang. Dat betekent dus, al die tijd is niet leden. Dat wil zeggen, het oordeel is vastbesloten. Het gaat uitgevoerd worden. En hun verderf sluimert niet, ja. Met andere woorden, het oordeel, dat sluimert niet. En het wordt altijd uitgevoerd. En je ziet in de versen daarna, zie je 3 illustraties. Je ziet hier de engelen in vers 4. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft. Hij zegt want, hè. Met andere woorden, hij geeft de uitleg. Kijk, de engelen die gezondigd hebben. Hè? Nou, wat waren engelen? Dat waren toch fantastische creaties, toch? Die waren intelligenter dan wij, hoor. Ja? Konden vliegen en ze waren... Ze waren in de nabijheid van God. Dat waren, nou kijk maar hoe die over Ezechiël, hoe die over Satan schrijft. Maar God heeft die engelen die gezond hebben, heeft hij dus niet gespaard en heeft hij in de hel geworpen. En overgeven aan de keten de duisternis. Dus die duisternis, dat zijn de ketens, waardoor ze geketend zijn. Ze zitten in de duisternis. Een engel heeft licht nodig. En dan zie je, om tot het oordeel bewaard te worden, dat zijn degenen die hebben tegen God gezondigd. En je ziet hier, ze worden bewaard, maar het oordeel, ja, is echt niet ledig hoor. Dat oordeel gaat absoluut komen, hij bewaart ze. En je ziet ook in vers 5, de oude wereld niet heeft gespaard. Maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achterhal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddeloos heeft gebracht. Nou, als je in vers 5 ook kijkt, Dus engelen, die waren heel intelligent. Dat waren er natuurlijk ook een heleboel. Ik weet niet hoeveel er zijn, hoor. Als je de Bijbel leest, zijn er gigantisch veel. En toen zijn er dus ook heel veel. Zijn er gevallen. En in vers 5 spreekt hij over de oude wereld. Niet gespaard heeft. Nou, hoeveel zijn er toen wel niet omgekomen? Je ziet hier de velen en de weinig, hè? Noach, met zijn gezin, hoeveel waren dat er? 8, toch? Ja. De rest kwam allemaal om. Miljoenen. Zo niet miljarden. Want, ja, de zondvloed was ongeveer, ik dacht 1600 na de schepping. In 1600 jaar. Kijk, Amerika bestaat nu 200 zoveel jaar, toch? Er wonen nu 350 miljoen mensen. In die jaar. Nou, 1500 jaar. En kijk naar de wereld. Dus dat is gigantisch veel. Maar je ziet hier, de velen, die zijn allemaal onder het oordeel gekomen. En de weinigen, die 8, die heeft hij gespaard. De meerderheid kwam om. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende, met omkering veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gezet degene die goddeloselijk zouden leven. Ja, ik zou zeggen, de Zoutzee is nog steeds een, wat hier staat, een voorbeeld. Hè? Hoe Gods houding tegen homoseksualiteit is. Hè? Want dat was daar natuurlijk grotelijks aanwezig. Maar je ziet hier ook weer, de meerderheid kwam om. En de weinigen, de rechtvaardigen, die heeft hij gespaard. Want kijk in vers 7, Lot was daar. Nou, de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel. Dus Lot was een rechtvaardig man. Lot was iemand die ging daar wonen. Die koos voor, die keek naar de begeerte van zijn ogen. En die zegt, ik neem het mooiste. En Abraham was zachtmoedig, die liet hem kiezen. En dat liet hij zich geen twee keer zeggen. En hij koos gelijk het mooiste gedeelte. En toen vestigde hij zich bij Sodom. Nou, maar je ziet, hij was rechtvaardig. En hij heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Nou, hier zie je dus ook, dit was een stad van rebellie tegen God. En de steden in de Bijbel, als je kijkt, zijn over het algemeen steden. Een stad is eigenlijk in rebellie tegen God. Wat doet een stad? Kijk maar naar steden, wat willen ze? Grote gebouwen, grote bruggen, kunst, cultuur, allemaal de werken van de mens verhogen. In Swaziland zet je geen Twin Towers neer. Ja, zo'n groot ding. Ik bedoel, dat in de steden, groepeert zich alles samen. Je kijkt ook in de Genesis, Kain, wat deed hij? Hij moest weg en hij moest dolenden, maar hij stopte ergens, vestigde zich daar en bouwde een stad en noemde die naar zijn zoon. Ja, ik dacht zijn zoon, toch? Ja. En om zijn naam te groot te maken. En dat gebeurt. En dan zie je ook cultuurontwikkeling, allemaal dat soort dingen. En dat zie je allemaal in die steden gebeuren. Het is allemaal de mens verhogen. En denk bijvoorbeeld ook aan de torenbouw van Babel. Nou, maar wat je ziet is, je ziet hier, Petrus illustreert hier dus 3 illustraties over dat het oordeel dus altijd uitgevoerd gaat worden. En is het niet nu? Dan tot straks zeker. En die engelen bijvoorbeeld. Nou, je hebt ook die bij Noach zijn omgekomen. Ja, die mensen, die liggen natuurlijk, zijn ook allemaal in de hel. En bij Lot exact hetzelfde. Maar je ziet hier, dat hij heeft dus wel de rechtvaardigen, heeft hij gespaard. En dat is wat Petrus wil zeggen tegen de kleine kudde. Want kijk in vers 9. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. Leid ons niet in verzoeking. Ja? Hij verlost ons. En hoe? Die leraars uit vers 1, die wat doen zij? Zij lasteren de weg de waarheid. Maar hier zie je, hij verweet de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. Dat zijn de vrijgekochte des Heren. Dat zijn degenen die lopen op die verheven baan. Dat zijn de verlosten. Ja? Die lopen op de weg de waarheid. Die hebben de Heer Jezus aangenomen en die hebben de weg naar God gevonden. En zullen daar ook komen. En die zullen dat koninkrijk inwandelen, om het zo maar te zeggen. Dus hij bemoedigt hen hiermee. De Heere weet de godzalige uit de verzoeking te verlossen. Hoezo? Wat is de verzoeking? De verzoeking die over de hele wereld gaat door de antichrist. Dat is een verzoeking om hen te verleiden tot zondigen. Wat voor zonde? De zonde des doods. 666. Niet te kiezen voor de mens Jezus Christus, ja, de Messias, maar voor die andere mens, de leugen. Ja? De ene zegt, ik ben de weg en de waarheid. En de ander zegt, ik ben de waarheid, maar is de leugen. En hij weet wie, de godzalige, de kleine kudde, ja. De gelovigen uit de verzoeking te verlossen. De verzoeking die in die grote verdrukking over de hele wereld gaat. En die zuivering. En dan zie je, en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Maar allermeest degene die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasten. De heerlijkheden, ja, waar spreken wij over? Ja, wij hebben het over de hoop, de heerlijkheid Gods, de Heer Jezus Christus. En wij zijn verheerlijkt en we hebben allemaal over de dingen in verband met de heerlijkheid. En dan zal het ook zo zijn en die zullen gelasterd worden. Maar de troost is dus, hij zal de godzalige uit de verzoeking verlossen en de onrechtvaardige die zullen allemaal bewaard worden tot de dag des Heeren oordeels om gestraft te worden. Dus hoofdstuk 2 vers 1 en 2, ja, zie je. God zal de valse leraren zullen, hoewel ze met velen zijn, ook niet aan het oordeel ontkomen. Plus een volgeling. Dat is wat hier eigenlijk staat, ja. Omdat het gaat soms, ja, dat is net, denk aan Johannes de Doper. Die zei toch ook van, Heer, ik zit in de gevangenis. Ja. Ik moest toch de komst van de Messias voorbereiden. En hij denkt, wat is dat nou? Ik zit in de gevangenis. Is het er nou wel? Slaat twijfel toe, weet je wel. Omdat hij ziet dingen om zich heen. Johannes is ook nog niet anders. Waardoor hij dacht van, hey, klopt dit wel? Dus ja. Kijk, zo zou jij wel in zo'n situatie zitten, ja? En dat je alles lijkt tegen en dat je denkt, hé, kan je misschien in zo'n moment, daarvoor heb je de brieven nodig. Daarvoor moet je Gods woord lezen. Daarvoor lezen ze de psalmen, daarvoor lezen ze de brief van Petrus, zodat ze in hun hart gesterkt worden door de gezonde leer, die dan voor hun is, ja? Nou, dat was het voor vandaag. Dus dat staat ook bij mij boven, waarschuwing tegen de valse leraars. Nou, daar gaat heel hoofdstuk 2 gaat er eigenlijk over. Het is nou niet echt een vrolijk hoofdstuk. Het gaat allemaal daarover. En hoofdstuk 3, dan zie je ook, begint hij ook weer over die spotters in vers 3. En dat is een weerlegging. En in vers 16 aan het eind, de mensen die ongeleerde en onvaste, die mensen die verdraaien de schriften tot hun eigen verderf. En dat zijn die valse leraars. Zie je, daar gaat die strijd om in die tijd. De weg en de valse weg. De waarheid. En de leugen. De ware Messias en de valse Messias. Daar draait het om in die tijd. Zullen we danken, vader, u danken voor deze dag van genade. Ik dank u dat uw woord zo krachtig is, vader. En dat wij door het te besteden, studeren en schrift met schrift te vergelijken. Maar vooral, vader, vanuit het perspectief van de apostel Paulus. Vanuit de leer die hij heeft opgeschreven, vader. Dat we uw plan begrijpen. Dat u heeft een plan in de hemel en op de aarde. En u hebt twee wegen, vader. En sowieso. In elke bedeling. De een die naar het verderf gaat en de een die naar het leven gaat. En de Heer Jezus is die weg, vader, die tot u leidt. En dan, vader, in deze bedeling genade kunnen de mensen alleen tot de Vader komen. Als ze geloven wat Paulus heeft opgeschreven. Dat geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, vader. Punt. En dat is het evangelie van Gods genade. Vader, dat we door de waarheid recht zullen snijden, vader. En het woord dan ook recht aan de mensen zullen brengen. Zodat zij ook op die rechte weg gezet zullen worden. En dan ook bij u eenmaal zullen komen, vader. En dat is ons gebed, vader. En vragen we en danken we alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké, bedankt maar weer dat jullie er waren. Ik hoop dat jullie hebben genoten van Gods woord. Ook al is het in verband met de toekomst. Want al de schrift is uiteindelijk nuttig voor ons om geleerd te worden. En zo hebben we ook weer steeds weer een beetje meer zicht op het programma van God, wat hij gaat hebben. En wie weet hoe lang het nog gaat duren. Wie weet komt de Heer morgen. Dan gaan al die dingen gaan beginnen. Ik zou zeggen, wees niet bevreesd voor wat er allemaal in de wereld gebeurt, maar word gesterkt in de genade die in de Heer Jezus Christus is. Want daar ligt onze kracht en onze blijdschap en onze hoop en onze troost. Allemaal de groeten vanuit hier uit Sassenheim en allemaal weer hopelijk tot de volgende keer. En aanstaande zondag, want dan zijn wij hier in Sassenheim met de vierde zondag. Dus dan hoop ik jullie allemaal te zien. Dus daar zien we naar uit. Tot dan. Groetjes.